Welkom bij de podcast van Plantenverhalen. Mijn naam is Annette Breuren en ik vertel over de geschiedenis, symboliek en het gebruik van planten. In juni zijn we bij elkaar gekomen voor de zomeredities van Historische Heerlijkheden in Rotterdam, Leiden en Alphen aan de Rijn. We hebben meer bijgeleerd over het gebruik van eetbare wilde planten in de Lage Landen. We hebben recepten geprobeerd. Met name een recept met melden. Dat is een plant die je veel op braakliggende terreinen aantreft. En het heeft een zachte smaak. De naam melden komt van melig, want de plant ziet er een beetje uit als een wilde spinazie. Het is ook familie van de spinazie. En vaak zijn de bladtoppen, het bovenste deel van de plant, een beetje wittig. Het lijkt wel alsof er meel op ligt. En daar komt de naam melden vandaan, van meel. Nou, deze plant is heerlijk te bereiden, eigenlijk door snel te wokken bijvoorbeeld. En op de afbeelding die bij deze podcastaflevering hoort, zie je een afbeelding uit de Taquinum Sanitatis. Een oud geschrift eigenlijk over het medicinaal gebruik van planten, maar er zijn ook heel veel voedingsplanten op, zoals de spinazie op de afbeelding. En dat komt omdat voeding en medicijn, die grens daartussen, die is soms niet zo heel helder. Want wanneer iets is gezond voor je, dus je eet het als voeding, en wanneer wordt het dan medicijn? Het gaat om de manier waarop je het gebruikt. Maar in deze cursus kijken we echt vooral naar het gebruik in de keuken en hoe we lekkere recepten kunnen maken nu, maar ook wat vroeger gebruikelijke recepten waren. We hebben bijvoorbeeld in juni ook een recept met bosaardbeidjes gemaakt. En dat wordt gekookt tot pap, omdat vroeger in de middeleeuwen de mensen dachten dat het eten van rauw fruit niet gezond is. Tenminste, je kan het wel als medicijn inzetten, als je dat nodig hebt, bijvoorbeeld tegen heesheid. Maar zomaar rauw fruit eten werd eigenlijk niet gedaan. Er werd geloofd dat je gezonder is in principe om het te koken. Dus gekookte appels, gekookte aardbeidjes. Vandaar de middeleeuwse aardbeipudding. In deze aflevering hoor je verder een fragment van Radio Rijnmond, het programma Chris Natuurlijk. Met hun toestemming natuurlijk. Want twee deelnemers van de cursus in Rotterdam vertellen daar, Farah Rahman en Muriel Pons, over hun deelname aan Historische Heerlijkheden. Ze delen wat verhalen over de vlier, de aardbeien, en ook waarom ze meedoen en wat zij in hun dagelijks leven nog met planten en verhalen doen. Muriel is docent biologie en Farah is kunstenares. Veel luisterplezier, en als je verder wilt luisteren, het programma van Chris, ga dan vooral ook naar haar podcastkanaal Chris Natuurlijk.
Dit is Radio Rijnmond. Tot 9 uur Chris Natuurlijk. Hier is Chris Veen.
Goedemorgen, zijn we wakker? Ja, nu wel. Dank u. Dan volgt zo direct een lesje Kralingse Bos voor beginners. Van een bos met eekhoorns op je schouder tot een bos met vos en ijsvogels. De plant van de maand houdt van zon en stoep. In de workshop Historische Heerlijkheden hoor je verhalen over duizendblad en kaasjeskruid en dat je fluitjes kunt maken van de vlier. Ben je een vlierenfluiter als je een stadsbalkon verruilt voor een achtertuin met berggeiten en beurlende herten? Ergens in een bergdorpje in Oostenrijk? In dat bergdorpje schreef Rotterdammer Tjeerd Langstraat zijn nieuwe roman Tossa. Hier komt de schrijver over zijn boek vertellen. Hierin, ja precies in...
Chris Natuurlijk, met Chris Vemer.
I'll bring you flowers to your doorstep on the daily.
Vincenzo met Daily.
Chris Natuurlijk. Lekker groen.
Dat je bramen kunt eten, dat weten de meeste mensen wel. Maar in Nederland zijn veel meer wilde planten en kruiden eetbaar. Alleen de kennis daarover is een beetje verloren geraakt. Op Rotterdamse Munt, de stadskruidentuin in Rotterdam-Zuid, volgen Farah Rahman en Muriel Pons de cursus Historische Heerlijkheden. En dat is een workshop in 4 seizoenen over de geschiedenis van eetbare wilde planten in de Lage Landen. En hoe zij die kennis ook zelf weer over kunnen brengen. In de stadskruidentuin vertellen Farah en Muriel hoe de cursus hen bevalt.
Vooral die verhalen, die historische verhalen, vind ik heel mooi. Ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht dat sommige planten al door de Romeinen werden gegeten.
Duizenden jaren geleden werd ook duizendblad gebruikt, bijvoorbeeld, als medicinaal blad. En dat is die vergeten kennis die ja, nu niet meer zo vanzelfsprekend is. Maar ik vind het mooi dat het weer terug wordt gehaald. En we kunnen het ook nog eten, dus dat is ook heel gezellig.
Hoewel ik dat wel weer spannend vind. Omdat je dan bang bent dat je het kind misschien net het verkeerde gaat aanleren. Niet dat ik met minder kinderen terugkom van een excursie dan ik op pad ben gegaan.
Maar jij bent dus lerares, ja, biologielerares.
Ja, biologie en beeldende vorming en STEP-programma HAVO. En met STEP-programma HAVO met name gaan wij vakoverstijgend te werk. Dus dan is dit biologie, geschiedenis en Nederlands. Kan je dan heel mooi combineren als je dit gaat toepassen in je lessen.
Want en dan ga je dus naar buiten?
Ja, normaal gesproken ga ik veldwerk doen met sloten. Wat zit er in de sloot als je met zo'n schepnetje er doorheen gaat? Wat hier ringslangen zijn bijvoorbeeld. De uilen die hier heel dichtbij zijn. Maar nu wil ik ook meer de planten erbij gaan betrekken. En de kinderen leren van wat is eetbaar. En dan die historische verhalen, die vind ik heel leuk om te vertellen.
En vader, wat is jouw reden om deze cursus te gaan volgen? Jij hebt al heel lang iets met planten.
Ja, klopt. Dat is een tijd geleden al begonnen. Toen ben ik met medicinale plantenceremonies begonnen voor mijn persoonlijke ontwikkeling. En vanuit die insteek ben ik in Peru terechtgekomen. Plantendiëta heb ik daar gevolgd. Ja, ik kan niet zeggen dat het alleen maar heel erg leuk is, want het is ook pittig om in de jungle te zitten. Maar het heeft me heel veel mooie inzichten gegeven, ook voor mijn kunstenaarschap. En ik werkte toen de tijd, ik ben een videokunstenares en ik werkte heel veel met archiefmaterialen. En toen ik daar in de jungle was, toen begon ik de planten te zien als een levend archief, waar ook heel veel informatie in schuilt. En ja, eenmaal teruggekomen in Nederland ben ik ook meer naar de geschiedenis van mijn voorvaderen gaan kijken. Mijn voorvaderen komen uit India. En die zijn via de contractarbeid in Suriname terechtgekomen. En in het dagboek van mijn overgrootvader beschrijft hij ook hoe hij met medicinale planten aan het werk is gegaan. Hij spreekt onder andere over dat hij zichzelf heeft genezen met een plantenmedicijn. Dat heeft hij gekregen toen hij als contractarbeider in Suriname werkte. Dat beschrijft hij in zijn dagboek, mijn overgrootvader. En Jira is komijn. En hij werkte met kwasibita, dat is bitterhout. En dat is dus een medicijn waarin hij schrijft dat hij binnen 3 weken genezen was van malaria. Dus ja, ik vind dat gewoon heel bijzonder. En toen ben ik dus gaan kijken naar de planten die in Den Haag, ik kom uit Den Haag, terecht zijn gekomen. En dan heb je bijvoorbeeld sopropo, jira. Ik heb het niet alleen over Den Haag, maar Rotterdam is natuurlijk ook, die heeft ook een prachtige markt op de Blaak bijvoorbeeld. Daar heb ik gestudeerd op de kunstacademie. En dus ik heb die planten, taaierblad onder andere, sopropo, heb ik verwerkt in mijn plantenserie. Dat is een beetje een technisch verhaal, maar het is een biochemisch proces waarin planten gebruikt worden om een analoge fotoontwikkelaar mee te maken. Dus ik heb nu de planten die door de koloniale geschiedenis terecht zijn gekomen in Den Haag, op de Haagse Markt, die heb ik gebruikt in dat analoge fotoproces. En die serie die is nu te zien in het Nederlands Fotomuseum. En daar ben ik me nu bewust van dat het een groter verhaal is dan alleen mij en mijn familie uiteindelijk. Het gaat echt over de medicinale plantenkennis die door de voorvaderen zijn meegekomen. En de veerkracht van mijn voorouders. En daarmee probeer ik een connectie te maken. En dat vind ik ook mooi om hier weer te zijn, omdat Annette daar natuurlijk ook over spreekt. En
ja, tijdens die cursus Historische Heerlijkheden, ja.
En zij vertelt daar ook over en ik vind het gewoon heel interessant hoe die symboliek en die geschiedenis, hoe dat allemaal bij elkaar komt. Dat hier ook vroeger met planten werd gewerkt, ook met medicinale kwaliteiten in het eten en Dus ja, ik vind het gewoon heel mooi hoe dat samenkomt.
Ja, en hier dan deze cursus gaat dan vooral over eetbare wilde planten uit de lage landen. En dan niet zozeer over de geneeskracht, maar echt inderdaad wat je kunt eten. Dus misschien moeten we maar eens even in de tuin gaan kijken of we wat vinden. Want eigenlijk is alles in deze tuin van Rotterdamse Munt eetbaar. Maar Dit zijn allemaal geen wilde planten.
Volgens mij is dit toch weer een bosaardbei.
Is dit een aardbei? Ja.
Hij ziet eruit als een aardbeitje, maar dan heel klein.
Ja, en hij is echt rood van kleur. En hij heeft eigenlijk ook dezelfde blaadjes. Oh ja, en trouwens, dat was wel een nieuwtje wat ik had gehoord. Ik dacht altijd dat hij giftig was. En Annette vertelde dus dat hij niet giftig is, maar dat hij gewoon naar niks smaakt.
Dus dan is het leuk voor de sier of zo.
Ja, en dat bosaardbei.
Maar hebben jullie daar nog een verhaal bij gehad? Ja, dan? Een historisch verhaal?
Dat vind ik dan wel leuk, want als je naar de schilderijen kijkt in de middeleeuwen, dan zie je Maria vaak afgebeeld met op de ondergrond bosaardbeitje. En het bosaardbeitje, aardbeien zijn nederig. Die kruipen over de grond, dus dat is de nederigheid. De drie blaadjes, dat is dan de drie-eenheid. Vader,
Zoon,
Heilige Geest. En het rode aardbeitje is dan weer symboliek voor het bloed van Christus. Nou, zo had ik nog nooit naar het bosaardbeitje.
En dan zo klein.
Nee.
En dan heb je zo groot.
Wat is dit?
Dit is de vlier. En in Nederland staat hij ook heel vaak bij boerderijen. En de vlier wordt ook gezien als een boom die het onheil kan tegenhouden. En je moet hem dus niet zomaar omhakken. Want als je dat doet zonder overleg met de vlier, dat zijn dan de verhalen, dan komt er, dan komt er kwaad in jouw omgeving terecht. Maar de goede kant van de vlier is dat hij die bloemetjes heeft. En in het voorjaar gaat komt de bloesem. En dat wordt dan ook meer gezien als het komst van het licht weer. Hè? We komen uit een donkere periode. En dan komt het licht er weer heen. Nou, die bloemetjes kunnen we natuurlijk allerlei lekkere gerechten van maken.
Waar Muriel het net over had, dat als je hem omhakt, dat je misschien wel de toorn van de kwade elfjes en de veeën op je haalt.
Daar geloof je echt in?
Nee, ik geloof er niet echt in, maar ik vind het wel, het gaat wel meer leven door zo'n verhaal. En ik merk wel dat als ik vlierbloesem pluk, elk jaar maak ik ook limonade en ik gebruik het ook voor pannenkoekjes. Ja, dan sta ik toch wel even stil bij zo'n verhaal die ze heeft verteld. Ja.
En wij hebben dan van die besjes die nog donker zijn, dan kan je dan kappetjes maken, maar dan moet je het wel koken. En dat schijnt toch ook wel, want vlier, dat is dan weer die duistere kant, dat het ook wel giftig kan zijn. Dat je het wel moet koken voordat je het kan.
En die besjes die komen dan in de herfst eraan, of niet?
Ja, dat wordt op een gegeven moment wordt het bloemetje wordt dan die besjes. En dan als ze weer paars zijn, donkerpaars, dan kan je er inderdaad weer allerlei lekkere jammetjes van maken. Maar ook van de vlier, dat is deze dan volgens mij, is dan ook in het Duits is het natuurlijk Hollunder. En dan is het ook weer een verhaal van vrouw Holle, die onder de grond woonde. En dat sprookje van Grimm is daar ook weer van afgeleid. Je hebt een hele mooie verhalen, dus dat zij positief invloed heeft. Maar ze kan ook weer in de verhalen als een duister figuur komen. En dat vind ik dan wel weer leuk.
Het verhaal van de onderwereld, dat de plant werd gebruikt als munteenheid eigenlijk om in de onderwereld onder te dalen. Ja, wat ik ook mooi vond is dat de monniken het hout gebruikten om fluitjes mee te maken.
Tijdens wc-tijd namen ze ook limonade van de vlierbloesem. Besjes namen ze mee om scheurbuik te voorkomen, omdat er heel veel vitamine C in zat. Die duistere kant is dus als je pop niet kookt, dat die dan weer giftig is. En dat is, vind ik wel leuk, want daar had ik nooit erbij nagedacht. Bij ons zien natuurlijk in de polder heel veel vlieren staan. Maar ja, een vlier is een vlier. En nu heeft hij een verhaal en of het waar is, dat moeten we maar in het midden laten. Maar je kan er wel over fantaseren, toch?
Voor dit jaar is de workshop Historische Heerlijkheden vol, maar bij de Stadskruidentuin Rotterdamse Munt kun je wel aangeven dat je interesse hebt in een eventuele nieuwe cursus. Het werk van Farah Rahman trouwens, die we net hoorden, is nog tot en met 25 september te zien in de tentoonstelling Verbeelding in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam.
Chris Natuurlijk.
Luister verder op het podcastkanaal van Chris Natuurlijk. Het boek Historische Heerlijkheden is te bestellen via blikvelduitgevers.nl. Tot de volgende keer!